Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag de campaigner Genesis en Gemini maken ruzie met elkaar, maar worden nu ook allebei aangeklaagd voor het aanbieden van illegale beleggingen. En de golf ontslagen in crypto die zet gewoon door. Nu schrapt crypto.com zo'n 20% van zijn banen. Dit is aflevering 255 van de Cryptocast, met eerst een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast, waarin we praten over de ontwikkeling van het Lightning-netwerk en de betaalapp Breeze. Met gast Jesse de Wit, hallo.
Dag Herbert.
Lightning-ontwikkelaar bij Breeze en co-host Jacob Boersma. Hallo Jacob.
Hi.
Blockchain-deskundige en oprichter van WB Node. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, Jacob, leenplatform Genesis en de crypto exchange Gemini, die lagen de afgelopen weken met elkaar overhoop.
Ja.
Worden nu saampjes aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC, de Securities and Exchange Commission. Ze zouden illegale beleggingen hebben aangeboden. Wat is het precies waar die Amerikaanse SEC op aanslaat?
De SEC slaat specifiek aan op het product Earn, dat Gemini heeft aangeboden aan klanten, waarbij ze eigenlijk staking konden doen. Dus je kon je crypto vastzetten en daar een rendement op krijgen.
Uitlenen eigenlijk. Hè?
Ja, dus. Het is eigenlijk een lening die je verstrekt. Genesis was degene die ervoor zorgde dat je dan ook dat rendement kreeg. En ze spiegelden 8% returns voor aan hun klanten.
Ja.
Dus er zijn best wel een aantal mensen die daar gebruik van hebben gemaakt.
Ja, en die SEC, die is er voor securities. Dat zouden het ook zijn. En dan hadden ze geregistreerd moeten worden, hè, die aanbiedingen van Gemini. Maar kun je dat uitleggen? Securities is Amerikaans voor effecten of beleggingen.
Ja.
En wanneer is iets in de cryptowereld nou precies een effect? En wanneer is het een commodity, wat dan weer Engels is voor een goed?
Goed, ja. Ja, dat is in de cryptowereld zijn daar natuurlijk heel veel vragen over. Maar die vragen die zijn er al eigenlijk heel lang. En in Amerika gebruiken ze daar de zogenaamde Howey-test voor. En dat komt uit een Supreme Court rechtszaak van 1946 tegen meneer Howey. Waarbij is gezegd, hoe bepaal je nou of iets wel of niet een financieel product is wat onder die securities law valt? En dan moet het dus een common enterprise zijn waar je geld in investeert, waarbij de verwachting is dat daar winst uit wordt gemaakt. En die winst wordt mogelijk gemaakt door efforts of the promoter or a third party. Dus en dat is meestal het cruciale element. Dus iets als bijvoorbeeld goud, daar kun je ook in investeren. Maar er is geen enkele verwachting van iemand die goud koopt, dat er ergens iemand gaat zorgen ervoor dat in ieder geval niet de verkoper van dat goud gaat zorgen dat het meer waard
bezig
wordt.
Bezig is met handel drijven. Precies. Of wat dan ook.
Maar met dit soort financiële producten, waarbij dus Gemini jou zegt van leen je geld maar uit en ik ga zorgen dat er een rendement op komt. Daar is vrij duidelijk aan dat waarschijnlijk wel onder die.
Ja, dat Gemini daar actief mee bezig is. En als het dan een effect is, dan moet er dus geregistreerd worden bij de SEC.
Ja.
En als je dat niet doet, dan ga je nat.
Precies, want het is dus het is inderdaad een registratie en eigenlijk een transparantieplicht waar die SEC op zit. Want het is niet alsof zij beoordelen of het wel of niet een goede belegging is. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Je mag prima beleggen in dingen die niet zo slim zijn. Maar de aanbieders van die producten moeten het geregistreerd hebben bij de SEC. En moeten ook daar bepaalde transparantie-eisen voldoen. Dus ze moeten ook wel uitleggen wat de risico's zijn en hoe dat is opgebouwd. Ook daar is natuurlijk de vraag of dat allemaal netjes gebeurd is.
Ja, en dan loopt er al een zaak rondom Ripple. Waar eens in zoveel tijd nieuws over is.
Ja.
Allerlei andere coins, daar is dezelfde vraag over. Ja. Ethereum is een twijfelgeval. Bitcoin is al benoemd tot een commodity, hè? Een goed.
Bitcoin is heel duidelijk, omdat er is niet een soort bedrijf wat Bitcoin uitgeeft. Er is ook nooit een Bitcoin ICO geweest. En er worden natuurlijk wel efforts gedaan door mensen om Bitcoin meer waard te maken. En er zijn miners, maar die miners, dat is niet de organisatie die Bitcoin verkoopt. En Ether is een lastige, want die heeft heel veel eigenschappen natuurlijk ook van wat Bitcoin heeft qua decentralisatie. Maar er is wel in der tijd ooit een crowd sale van geweest. En er is wel een Ethereum Foundation.
Een organisatie.
Je kunt wel afvragen of dat de organisatie is die dan eigenlijk Ether als een soort...
Ja, en dat is dan ook nog een open vraag. Maar wat gebeurt er? Moeten op den duur al dit soort activiteiten dan stoppen? Of moeten ze een of andere fee gaan betalen of zo? Wat is dat?
Nou ja, goed. Als je wordt gezien als dat je het illegaal hebt gedaan, dan kun je natuurlijk een enorme boete opgelegd krijgen. Het kan in ieder geval verboden worden om het aan te bieden aan mensen in de Verenigde Staten. Je ziet ook dat om onder deze wetgeving uit te komen, heel veel ICO's en DAO's en dergelijke ook zeggen van: nou, wij leveren niet aan mensen die een US person zijn, die dus ofwel Amerikaan zijn of in Amerika wonen. Want dan hoef je niet aan die SEC-wetgeving te voldoen.
Ja, ja. Jesse, jij werkt aan het Lightning Network. Je programmeert, je helpt een app te bouwen, open source. Heeft dit op een of andere manier een raakvlak met jouw werk? Of is dat gewoon niet het geval?
Nee, dat heeft eigenlijk helemaal geen raakvlak met mijn werk, inderdaad. Alles waar ik me mee bezighoud, dat is met Bitcoin in eigen beheer.
Sowieso een commodity, hebben we intussen geleerd.
Ja, precies. Dus er komen eigenlijk geen financiële producten bij kijken die om kunnen vallen als het ware.
Ja, oké, helder. Tyler Winklevoss, een van de oprichters van Gemini, heeft hierop gereageerd op Twitter. Wat heeft hij gezegd?
Nou, die is echt tamelijk not amused. Want die zegt van ja, weet je, wij zijn al heel lang bezig om dit geregistreerd te krijgen. We zijn ook in. Het werd wel gereguleerd onder de New York Department of Financial Services. Dus op staatniveau. En hij zegt ook van ja, we waren al heel lang in discussie met de SEC. Maar dat duurt gewoon heel lang. En ja, nu wordt het in één keer nadat het een probleem is geworden. We zijn in onderhandeling.
Nadat
het programma gestopt is. Ja. Ze zijn nu ook in onderhandeling om het geld terug te krijgen. Want er zijn liquiditeitsproblemen bij Genesis. Ja. En nu in één keer komt de SEC hier met dit bommetje. En dit helpt niet om klanten hun geld terug te laten krijgen.
Hij noemt het een parking ticket, hè? Ja. Ook wel grappig.
Ja, en ook nog volgens mij een verzonnen parking.
Ja, manufactured. Een nep parkeerbon. Ja. Goed, nou, dit gaan we volgen. En we komen er op termijn wel op terug als daar nieuwe ontwikkelingen in zijn. Tijd om te kijken naar de prijzen met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dag Bert.
Goeiedag.
Nou ja, we hebben spectaculaire ontwikkelingen te bespreken. En ook wel voor mensen die tenminste die Bitcoin hebben, leuke ontwikkelingen. Vertel.
Ja, kijk, vorig jaar was het wel gebruikelijker of tijdens die boommarkt en ook de instorting dat je dagen had dat de koers meer dan 10% bewoog. Alleen dat was de laatste maanden hadden we dat helemaal niet meer. Het was hartstikke rustig. En nu ineens weer wel. Dat wil zeggen, eigenlijk al vanaf 1 januari, vanaf begin van het jaar, zie je langzaam de markt wat ontspannen. Hè. Dat is een beetje mijn gevoel wat ik daarbij dan krijg. Inmiddels staan we 30% hoger voor Bitcoin dan op 1 januari. Sommige andere crypto assets die zijn nog veel steviger gestegen. Maar dat zijn dan ook vaak munten die ook heel erg veel verloren hadden. Hè? Dus dat is eigenlijk wat minder verlies dan dat ze ontzettend sterk zijn. Maar ja, dat speelde zich eigenlijk af op donderdag, vrijdag, zaterdag vorige week. Dat waren de drie sterkste dagen. Maar het is wel lastig om nou echt een hele duidelijke oorzaak aan te wijzen. Ik denk dat de markt die wat ontspant. Hè, mensen die hun short-positie sluiten of die hun hedge of zo. Hè, dus de verschillende strategieën daarvoor hebben die daarmee stoppen. Omdat ze denken van nou ja, het ergste is misschien achter de rug.
Was het niet meevallende inflatie?
Ja, dat zou een van die dingen kunnen zijn. Hè, dat er vertrouwen toeneemt dat we aan het eind van een reeks renteverhogingen zitten. Afgelopen donderdag waren inderdaad de inflatiecijfers. Wat ook zou kunnen spelen is dat woensdag de nieuwe baas van FTX liet weten dat ze al $5 miljard boven water hebben gekregen voor de schuldeisers. Dat is ook een enorme meevaller.
Ja.
Dus dat zijn wel mogelijke katalysatoren, maar precies weten we het niet.
Nee. Oké, en weet jij wie er op dit moment kopen? Hè? Want stijgende koersen betekent dat er overwegend gekocht wordt. Is on-chain te zien wie daarmee bezig is?
Ja, het geeft een gemengd beeld. Hè. Dus we zien nu dat de miners eigenlijk al een anderhalf, twee weken niet meer verkopen. Dus dat is op zich positief. Grote en kleine spelers door elkaar zijn nu aan het accumuleren, aan het kopen. Ja. We zagen wel tijdens die stijging heel veel liquidaties van short posities. En daar kun je wel zien, als je dat een beetje vergelijkt, dat vergelijkbaar is met de crash bij FTX in begin november. Toen waren het natuurlijk long posities die gesloten werden. Nu zijn het short posities. Dus dat is redelijk symmetrisch. Dus dat speelt ook een rol. Hè. Dus dat er mensen gegokt hadden of zich gepositioneerd hadden voor verdere daling. Nou ja, dan gaat die koers stijgen en dan sluiten ze die positie al dan niet gedwongen.
Ja, en wat je kunt hebben bij koersstijging is dat de vraag groot is. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het aanbod heel klein is. Is dat misschien ook aan de hand? Of...
Ja, terechte vraag hoor, want afgelopen zaterdag tot en met maandag gisteren waren de financiële markten in de Verenigde Staten gesloten. En gisteren was geloof ik Martin Luther King dag. Ja. En in die periode vond wel veel stijging plaats. Dus dan moet je wel gaan kijken naar hoe zit dat dan? Wat gebeurde er dan? Het volume, het transactievolume is wel vergelijkbaar met bijvoorbeeld weer de crash van FTX. Dat was namelijk een daling van ongeveer 21.000 naar 17.000. Nu zagen we een soort van symmetrisch daartegenover een stijging. En wat ook opvallend is, veel van de prijsstijging die vond de afgelopen twee maanden plaats in de Aziatische sessie. Dat is het tijdvak dat het in Azië overdag is. Mm-hmm. En Azië bleef ook sterk de afgelopen weken, maar daar is nu de Verenigde Staten bijgekomen. Alleen Europa laat nog een beetje afweten. Maar het is dus, je kan dus wel zien, het komt vanuit allerlei plekken op de wereld. Ja. En het volume is in orde. Dus ja, het lijkt er toch op dat het niet alleen maar een kwestie is van klein aanbod, met andere woorden, weinig liquiditeit in de markt. Maar de echte proof of the pudding, die is als vanmiddag, dinsdag de 17e, 's middags de Amerikaanse beurzen weer open gaan en dus ook grote institutionele spelers op de markt weer dingen kunnen doen.
Oké, dat is dan even spannend. Intussen is het zo, jij hebt eigenlijk al maanden gezegd, ja, we zitten in een bepaalde bandbreedte en zolang we daarin blijven, is er eigenlijk geen serieuze nieuwe ontwikkeling. Volgens mij zitten we nog binnen die bandbreedte. Hè? Die zat volgens jou onder de, wat was het nou, 22.500 of 25.000 of zo?
Ja, dat klopt. Ja, als je nu kijkt naar de alle signalen die voorhanden zijn, dan wijst dat op het middenstuk van een bearmarkt. De periode en het prijsbereik waarin bodems gevormd worden. En voordat we van een nieuwe bullmarkt zouden spreken, willen we eigenlijk een heleboel dingen nog anders zien. Een hele hoop veranderingen. Je wil in essentie hogere toppen, hogere bodems zien. En daarbij hoort dan automatisch dat de koers weer boven een aantal langlopende gemiddelden komt te liggen. Daar lig je nu onder. En dat wil je graag ondersteund zien door toenemende activiteit, toenemend handels.
En welke grenzen moeten we dan in de gaten houden wat jou betreft?
Ja, veel van die niveaus liggen nu rond de $25.000. Ja, en daarboven, dan neemt de waarschijnlijkheid toe dat we inderdaad de bodem wel gezien hebben. En dus voor nu zou ik zeggen, ja, wees voorzichtig. Dit zou inderdaad ook best gewoon een opleving kunnen zijn in een veel langere bearmarkt.
Ja, oké. Okay, nou, eerste gewin is kattengespin, zei mijn oma altijd. En daar houdt ik mee aan. Dankjewel, Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Meer is te vinden op bitcoinalpha.nl met PH, niet vergeten. Goed, de golf aan ontslagen in de cryptowereld, die gaat vooralsnog gewoon door. Misschien dat het ook een keer ophoudt. Maar waar eerst Coinbase een deel van zijn personeel moest ontslaan, doet nou een andere grotere exchange dat, en dat is crypto.com. Eerder hebben bijvoorbeeld ook blockchain.com, Huobi, BlockFi en trouwens ook Genesis en Gemini, vele andere mensen laten gaan. Ik heb eens even nagekeken, in het afgelopen half jaar zo'n 25.000 banen bij een kleine 50 bedrijven. Zeker, dus het is nogal een slachting. Maar goed,
bij de NFT, bij een aantal NFT-markten ook. Ja.
Ja, OpenSea bijvoorbeeld was er ook eentje die in het lijstje stond. Ja. Te vinden op Coindesk trouwens. Ja. Koersen zijn gedaald, dat is natuurlijk vervelend, maar waarom gaan bedrijven dan mensen ontslaan? Wat is precies het mechanisme, Jacob?
Nou, Wat je ziet is natuurlijk dat een flink aantal van dit soort bedrijven zijn Amerikaans of worden op een beetje Amerikaanse manier gerund. En daar zie je dat eigenlijk bij tegenslagen best wel snel mensen ontslagen worden. Veel van dit soort bedrijven worden natuurlijk ook gefinancierd door venture capitalists voor een deel. En die willen altijd graag, als het tegen zit, zien dat je echt bezig bent om te zorgen dat je in de kosten snijdt. En dan is je personeelskosten bijna altijd wel een van de grootste dingen.
Ja,
om
dus is voor een deel, zeg je eigenlijk, voor een deel is het window dressing.
Nou ja, het is een deel window dressing. Ik denk ook dat het wel echt serieus zoden aan de dijk zet. Omdat je wel echt moet zorgen dat je niet te veel onnodige uitgaven hebt.
Maar betekent dat zeg je dan, onnodige uitgaven? Betekent het ook dat cryptobedrijven heel makkelijk onnodige uitgaven doen in tijden die goed lijken?
De vraag is wat onnodig is. Maar in 2022, begin 2022, heeft in ieder geval crypto.com best wel veel nieuwe mensen aangenomen. Ik denk dat wel meer bedrijven dat hebben gedaan. Ook met het hele idee van we komen uit de coronapandemie. Er is toch een hoop pent-up demand. Mensen hebben zoiets van, dit 2022 gaat echt een topjaar worden. Heel veel mensen aannemen. En niemand had dus eigenlijk die hele cascade van Luna en dan Celsius en dan uiteindelijk FTX aanzien komen.
Nee, maar weet je, die precieze gevallen dat die bedrijven zouden omvallen... Zo, dat heeft natuurlijk niemand of bijna niemand voorzien. Maar dat er wel en weer een keer een bear market zou komen, dat was toch ook weer niet zo moeilijk te voorzien.
Nee, dat is ook waar. Ik denk dat de snelheid waarmee bijvoorbeeld NFT's eigenlijk over hun hype cycle heen zijn gegaan. Ja. Ik denk dat mensen dat ook wel onderschat hebben, hoe hard dat weer terug omlaag is gegaan. En je moet ook niet vergeten dat een bear market voor bijvoorbeeld exchanges niet per se slecht hoeft te zijn. Het is eigenlijk uiteindelijk natuurlijk vooral wordt er veel gehandeld. En zolang er veel volatiliteit is, kan dat natuurlijk nog steeds zo zijn. Ook als de koersen omlaag gaan. Alleen in dit geval was er natuurlijk ook heel veel contagion. Doordat allerlei mensen geld hadden staan bij FTX. Of bij partijen die geraakt zijn door FTX. Dus er is nu meer aan de hand dan alleen maar het dalen van die koersen in zo'n bear market.
Dat is natuurlijk waar. Stel nou dat je klant bent van zo'n exchange, hè, van crypto.com of van Coinbase, noem maar op. Mm-hmm. Wat merk je dan eigenlijk? Zo'n exchange werkt hoofdzakelijk automatisch. Hè? Je gaat naar die site en je voert een trade in en die wordt gewoon uitgevoerd. Er komt geen mens bij te pas. Wat merk je dan wel als klant? Is de helpdesk opeens verdwenen? Of wat is het?
Nou, ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld minder snelle uitrol van nieuwe features zult gaan zien. Want goed, de innovatie is natuurlijk snel iets waar als eerste op bezuinigd wordt. Ik kan me voorstellen dat je minder marketing zal zien. Ik denk dat dit soort bedrijven toch aanzienlijk minder presence op grote beurzen en dergelijke zullen gaan hebben. Maar ik hoop eigenlijk niet dat ze bijvoorbeeld gaan bezuinigen op de security. Je hoopt toch dat de mensen die zorgen dat jouw crypto veilig staan, dat die in ieder geval wel van een baan verzekerd blijven. Ja.
En dan zit hier nog Jesse de Wit van Breeze, Lightning developer. En jullie maken een betaalapp onder andere. Wat merken jullie van die bear market? Is bij jullie de beurs nu ook krapper?
Nee, eigenlijk bij Breeze merk je daar eigenlijk helemaal niks van. Het is gegroeid van 3 ontwikkelaars naar 8 ontwikkelaars in de laatste paar maanden. En ik denk ook sowieso dat mensen die met Bitcoin werken, zeker aan de open source technologie kant, die merken op zich niet zoveel van de koers. En ik denk dat ook wel veel Bitcoin-only bedrijven er überhaupt veel minder last van hebben. Omdat die meer kijken naar de lange termijn dan de korte termijn.
Ja, dus jullie kunnen gewoon lekker door innoveren.
Jazeker.
Ja. En Jacob, we hebben het vooral over Amerikaanse bedrijven. Mm-hmm. Dat is wel opvallend. Hè? Merken andere partijen buiten Amerika, Europa, China, weet ik het. Binance misschien, merken die ook wat van deze krapte? Gaan die ook nog medewerkers ontslaan bijvoorbeeld?
Er zijn wel meer bedrijven die je ziet dan alleen Amerikaanse bedrijven. Maar wel veel bedrijven die in Amerika actief zijn. Ik kan me voorstellen ook dat, dat in Nederland cryptobedrijven het wel moeilijker hebben. Maar je hebt natuurlijk ook wel dat in Nederland is het sowieso moeilijker om mensen te ontslaan. Waardoor bedrijven in het algemeen ook wat beter nadenken voordat ze mensen ook aannemen. Ik denk dat die Nederlandse bedrijven wel meer een plan hebben van om ook tijdens een bear market in ieder geval niet te veel rode cijfers te draaien.
Ja, maar, en niet te veel mensen aan te nemen misschien als precies, het nog goed gaat.
Precies.
Ja. Overigens, want we horen wel iets over Bitfavo. Die hebben dan even een lastige periode door.
Ja.
Dat de vraag is of die lening terugkomt. Maar echt een Nederlandse cryptobedrijven die op grote schaal moeten ontslaan, nog niks van gehoord.
Nee, ik zie in de lijstjes met die ontslagen die jij ook noemde, daar zie ik nog geen Nederlands bedrijf tussen staan.
Nee.
Maar ik denk ook niet dat er veel bedrijven ook van de omvang zijn van een Binance of een Kraken of iets dergelijks in Nederland.
Ja.
Maar ja, ik denk ook dat ze hopelijk wat meer reserves hebben opgebouwd.
Dat hopen we inderdaad. Goed, daarmee sluiten we dat af. Gaan we even vooruitkijken naar de podcast van zo direct. Jesse de Wit, jij bent aan het ontwikkelen, Lightning Network. Hoe staat het met die tweede laag bovenop het Bitcoin-netwerk op dit moment?
Dat groeit. Het groeit hard, het groeit exponentieel. Er komen steeds meer bedrijven bij eigenlijk die bovenop Lightning gaan bouwen. Je merkt ook, het is bruikbaar, het is supersnel en privé en veilig. En je hebt je Bitcoin in eigen beheer. Er moet nog wel een hele hoop gebeuren voordat je oude tante het zou kunnen gebruiken. Dus gebruikerservaring, daar moet nog zeker wat aan gesleuteld worden.
Ja, dat zijn vreselijk interessante dingen om straks uitvoerig te bespreken. Dan wil ik nog van je weten, je werkt voor het bedrijf Breeze, BREEZ. En jullie maken een app. Wat doet die app?
Ja, met die app heb je een Lightning Node in je mobiele telefoon. En eigenlijk simpelweg kan je met die Lightning Node betalen en ontvangen. Dat is het makkelijkste wat je ermee kan doen.
Alleen als ondernemer of ook als particulier, dat als de een de rekening van het café betaald heeft, dat je dat dan snel via Lightning terug kan betalen aan je vriend?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, het is eigenlijk gewoon een soort portemonnee. Hè? Dus je gebruikt het een beetje op dezelfde manier als dat je cash zou gebruiken.
Ja.
Je kan aan iedereen die Lightning accepteert, kan je mee betalen. En je hebt dan dus in die app, je hebt het in eigen beheer. Die Bitcoin, dus er zit geen bedrijf achter die jouw fonds beheert. Er is geen Bitcoin bank als het ware.
Ja, is dat voor jou, Jacob?
Nou, ik vind Lightning super fascinerend. Maar ik heb inderdaad ook niet de tijd om helemaal te verdiepen in het zelf opzetten van een eigen node daarvoor. Dus ik vind het een hele mooie ontwikkeling om dat soort dingen aan te doen.
Niet meer nodig. Mooi zo. Gaan we uitvoerig allemaal bespreken. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan gast Jesse de Wit van Breeze. Dank aan Jacob Boersma van WB Node. Wie meegaat naar die reuze interessante podcast, zo direct tot straks. Wie het hierbij laat, hartelijk dank. Ook goed, graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.